Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze dienst. En ook iedereen die thuis meekijkt en als gast aanwezig is hier, hartelijk welkom. Vanmorgen gaat dominee Glismeijer uit Nieuwegein voor. U zult al ontdekt hebben dat er geen orgel gespeeld wordt. Dat komt door wat technisch malheur helaas. Wim heeft al wat begeleid op de piano. Bedankt voor je flexibiliteit daarin. En als ik het goed heb begrepen, zal Sjoerd vanaf de piano boven de samenzang begeleiden. Het is een beetje aanpassen, maar we gaan ervan uit dat dat gaat lukken. De bloemen van vandaag gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar de heer Dirksen van de Kolommelandstraat. De voorbereiding op deze dienst willen we zingen uit de bundel Weerklank, lied 448. Jezus leeft in eeuwigheid. De kerkraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Zullen we stil worden voor God? Ons hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouw getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. Paulus schrijft ons, want ik heb je ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften, en dat hij begraven is, en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. Daarom zingen we van Psalm 138 alle vier de coupletten, 138, de versen 1, 2, 3 en 4.
Oh,
deze zondag, Paasdag, opstandingsdag, de eerste dag van de week, laten we ons de wet lezen door Jezus. Vervolgens luisteren naar de 10 woorden die het volk Israël meekreeg na de bevrijding richting het beloofde land. En aansluitend zingen we uit weerklank gezang 285, de versen 1 en 13. Gezang 285, 1 en 13. De Heer Jezus leert ons. U zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede die eraan gelijk is. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. De liefde tot God en de liefde tot de naaste is dus de kern. Ook van de geboden die het volk Israël meekreeg richting het beloofde land, als wegwijzers voor onderweg. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heer uw God, jullie God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet lukraak, niet zomaar gebruiken. Want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt, apart houdt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poort is. Want de 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Amen.
Thank you.
Zullen we samen bidden? Heer onze trouwe God en Vader in de hemel, wij zeggen u heel hartelijk dank dat u ons deze morgen hier ook in uw huis weer samenbrengt. Om u de lof te brengen. Zo zijn we begonnen. Jezus leeft in eeuwigheid. En wij zongen zelfs ook dat u zo getrouw bent als sterk, dat u uw werk voor ons zult volenden. Heer, heb dank voor uw liefde, voor uw goedheid, voor uw barmhartigheid. En dat wij het paasfeest hebben mogen vieren. Dat wij weten dat de dood is overwonnen. Dat de zonde en schuld zijn betaald op Goede Vrijdag toen u, Heer Jezus, uitriep, het is volbracht. En dat uw Vader met Pasen vorige week zei, amen. Kom er nu maar uit. Het is volbracht. Heere, heb dank dat u alles heeft volbracht. En dat wij niets hoeven te volbrengen, maar dat u dat voor ons heeft gedaan. En tegelijkertijd gaan we voor uw liefde door de knieën. En willen we niets anders doen dan door u, voor u ook te leven. We zijn immers gekocht en betaald, helemaal van u. Geef ook dat ons leven ook in uw spoor zal gaan. Of zoals we net zongen, schenk ons in Christus nieuwe krachten, tot liefdedienst uit dankbaarheid. U liefhebben boven alles, de naaste als onszelf. Heren, wij zongen net trouwens ook, toen we zeiden, de Heer is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij volenden. Maar wij zongen er wel achteraan, verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Want wij merkten ook afgelopen week, ook na Pasen, dat we soms zomaar vergeten dat u de levende bent. Dat we soms zomaar vergeten dat wij uw eigendom zijn. En dat we ook afgelopen week dingen gedaan hebben die we beter niet hadden kunnen doen. En dingen nagelaten hebben die we beter wel hadden kunnen doen. Dat we soms dingen gezegd hebben die we beter niet hadden kunnen zeggen. En soms zwegen terwijl we hadden moeten spreken. Heren, wilt u onze zonde ook vergeven? En leer ze ons telkens ook weer leggen op het Lam, op Jezus, dat de zonde der wereld wegdraagt. En wilt u vanmorgen spreken door uw woord en door uw geest, tot een ieder van ons hier in de kerk, en ook thuis als ze meekijken of meeluisteren, spreek tot ons allen, opdat we voor het eerst of opnieuw onder de indruk raken en onder de indruk zullen zijn van uw goedheid, van uw trouw, van uw liefde. Opdat we voor het eerst of opnieuw ons leren uitleveren aan u. Steeds weer, steeds meer. Spreek zo, Heere, uw gemeente hoort. In Jezus' naam. Amen. Wij lezen vanmorgen twee gedeelten. Het eerste gedeelte wat we lezen komt uit het Oude Testament, Jozua 4. We lezen vanaf het eerste vers, Jozua 4, vanaf vers 1. Het volk is na de woestijnreis aangekomen bij Israël en ze staan voor de Jordaan. En ze gaan de Jordaan door. En het gebeurde toen heel het volk het oversteken van de Jordaan voltooid had, dat de Heere tegen Jozua zei, neem voor u 12 man uit het volk, uit elke stam 1 man. En gebied hun Neem van hier uit het midden van de Jordaan, van de plaats waar de voeten van de priesters staan, voor uzelf 12 stenen op. Neem ze met u mee naar de overkant en leg ze neer in het kamp waar u deze nacht gaat overnachten. Daarop riep Jozua de 12 mannen die hij had laten aanstellen uit de Israëlieten, uit elke stam een man. En Jozua zei tegen hen: ga voor de ark van de Heere uw God uit naar het midden van de Jordaan en laat ieder voor zich een schouder heffen, volgens het aantal stammen van de Israëlieten, zodat dit een teken is onder u. Wanneer uw kinderen morgen zullen vragen: wat betekent deze stenen voor u? Dan moet u tegen hen zeggen dat het water van de Jordaan werd afgesneden voor de ark van het verbond van de Heere. Toen hij door de Jordaan ging, werd het water van de Jordaan afgesneden. Daarom zullen deze stenen voor de Israëlieten tot een gedenkteken zijn tot in eeuwigheid. Vervolgens lezen uit het Nieuwe Testament de brief van Paulus aan Timotheus, de tweede brief, ook zijn laatste, het tweede hoofdstuk vanaf vers 1. 2 Timotheus 2 vanaf vers 1. Daar staat boven: strijden en lijden. U dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En wat u van mij gehoord hebt onder veel getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Leid verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, omdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft. En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen. Denk na over wat ik zeg. Maar laat de Heer u inzicht geven in alle dingen. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn evangelie. Daarvoor leid ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger, maar het woord van God is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles te wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Dit is een betrouwbaar woord. Want als we met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met hem regeren. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Zalig die het woord van God horen en het bewaren in hun hart. We zingen nu ter voorbereiding op de preek van Psalm 27, de versen 2 en 7. 27, de versen 2 en 7. Na de preekzing van Psalm 118, de versen 11 en 14. Psalm 118, de versen 11 en 14. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Bij de Jordaan lopen Sam en zijn vader langs 12 grote stenen. Sam ziet dat die stenen niet aangespoeld zijn, maar neergezet. En daarom vraagt hij aan zijn vader: pap, pap, wat zijn dat voor de stenen? Waarom staan die daar? Oh, zegt vader, dat is nog uit de tijd van de opa van opa. Hier is het volk ooit een keer naar de woestijnreis het land ingetrokken. Mijn opa heeft me erover verteld, die had het weer van zijn opa. Nou, heb je het gezien? Dat is een tijd geleden, hè? Nou, kom, doorlopen, anders wordt het laat. Een dag later lopen Moos en zijn vader langs dezelfde 12 stenen. Moos ziet dat die stenen er niet aangespoeld zijn, maar neergezet. En daarom vraagt hij aan zijn vader: pap, wat zijn dat voor de stenen? Waarom staan die daar? Och jongen, zegt vader, dat is een verhaal. Laten we hier even gaan zitten. Opa's opa vertelde de geschiedenis al aan zijn zonen, die weer aan zijn zonen, die vertelde het weer aan mijn vader en jouw opa. Kom, ik zal je vertellen hoe de Heer ons hier in het beloofde land gebracht heeft. Ik zal je vertellen van de verdrukking, van hoe moeilijk we het hadden als slaven in Egypte. En hoe de Heer ons bevrijd heeft. Ik zal je vertellen van de woestijnreis en hoe we uiteindelijk binnenkwamen bij het beloofde land. Ach, elke keer als ik hier ben, dan weet ik, God zorgt voor zijn volk. Ga zitten, luister. Ik hoef u, jou, natuurlijk niet te vertellen dat de vader van Samuel, Sam, anders met de werkelijkheid omgaat dan de vader van Mosje, van Moos. Ik moest eraan denken toen wij 2 Timotheüs 2 lazen, het tweede vers. Wat u van mij gehoord hebt onder veel getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn ook om ook anderen te onderwijzen. Als bij een estafette wordt het woord doorgegeven. Paulus gaf het door, had het ook ontvangen. Geeft het door aan Timotheus en Timotheus mag het op zijn beurt ook weer doorgeven. Wat mag nou Timotheus doorgeven? Wat moet hij nou doorgeven? Wat is nou de kern, zou je kunnen zeggen? Wat is nou de kern? Wat moet je je kinderen in ieder geval vertellen? Of je kleinkinderen? Is dat niet de traditie met de grote T, waar we deze dienst mee begonnen? Ik heb je ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden overeenkomstig de schrift. En dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag overeenkomstig de schrift. De boodschap dat God vlees is geworden, kerst. De boodschap dat Jezus rond heeft gelopen, maar uiteindelijk sterft aan een kruis, Goede Vrijdag. Dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag overeenkomstig de schrift. Daarom begon ik over Sam en Moos. Want hoeveel mensen in Ochten zullen nu over Goede Vrijdag en Pasen gezegd hebben, dat is een verhaal. Dat is Zullen we daar eens voor gaan zitten? Dan zal ik je eens vertellen wat de opa van mijn opa daarover zei. Voor veel postmoderne mensen, even tussen haakjes, is het van het verhaal van Pasen toch vooral ook iets van opa's en oma's. Ja, opa en oma, die gingen vroeger nog naar de kerk. Maar ja, wij. En daar komt nog bij dat de wereld op derde paasdag er best wel paasloos uitziet. Trouwens, met Pasen gingen de gevechten in Bachmoed gewoon door. En dan kun je je afvragen, wat werkt die traditie met een grote T nu uiteindelijk uit? Want we hebben Pasen gevierd, maar de wereld draait gewoon door. In Bachmoed, ik zei het net al, wordt nog steeds gevochten. En vallen elke dag honderden slachtoffers. Het slagveld wordt daar, nu, ook wel gekarakteriseerd als gehaktmolen. Dan heb je er gelijk een beeld bij. En onze cultuur is er ook eentje van de gedachte dood is dood. Je leeft maar één keer. Er is nog nooit iemand teruggekomen. Oh ja, oh ja. En Jezus dan? Daarom schrijft Paulus er in 1 Korinthe 15 achter, die verse die ik las, nadat Jezus Christus uit de dood is opgestaan, heeft Petrus hem gezien. Daarna hebben de 12 leerlingen hem allemaal gezien. Later hebben meer dan 500 christenen tegelijk hem gezien. En een paar van hen zijn intussen gestorven, maar de meesten leven nog. Je kunt het navragen. Weer later heeft ook Jacobus hem gezien en daarna ook alle andere apostelen. Ook ik heb Jezus Christus gezien nadat hij opgestaan was uit de dood. Ik was de allerlaatste die hem zag. Ik was toen trouwens een waardeloos mens, want ik vervolgde christenen. Maar ik heb hem gezien. Er waren dus getuigen. Ooggetuigen. Oorgetuigen. En die hebben de boodschap doorgegeven. En die getuigen zeggen, het is echt waar, Jezus leeft. Tegen de jongeren en de ouderen zou ik willen zeggen, die traditie met een grote T is dus echt waar. Jezus is gestorven en begraven en hij is echt opgestaan. Dat is niet maar fictie of een mooi verhaal, maar feit. Al snap ik ook wel dat ik dat niet onweerlegbaar kan bewijzen. Ik geloof het. Net zoals Paulus het natuurlijk ook niet kon bewijzen toen hij zei, er is iemand, Handelingen 17, die op zal staan en die uiteindelijk opgestaan is en die recht zal spreken. En toen zeiden al die mensen in Athene, nou we horen. U nog. Je zou kunnen zeggen, we bellen, maar ze hadden toen nog geen telefoons. Goed. Dat is maar goed dat Jezus is opgestaan. Want als Jezus niet zou zijn opgestaan, dan zouden we hier de deuren wel kunnen sluiten. Dan heeft preken ook geen zin. Paulus schrijft in 1 Korinthe 15 ook, dan waren we de ellendigste van alle mensen, zonder hoop, zonder toekomst. Maar Jezus is opgestaan, echt waar. Paulus die is christenen heeft vervolgd, heeft hem zelf ontmoet, hij is volgeling geworden en toen is hij erop uitgetrokken om het overal te vertellen. Nou ja, erop uitgetrokken, hij is gestuurd. Door God zelf. Net als de discipelen, gaat dan heen, onderwijst alle volken. En zo worden ze apostelen. U kent waarschijnlijk wel de verhalen uit het Bijbelboek Handelingen. Paulus dus ook. En hoeveel tegenstand heeft hij niet gehad? In 2 Korinthe 11 vertelt hij 5 keer 40 in 1 zweepslagen. Drie keer hebben Romeinse bestuurders hem stokslagen laten geven. Eén keer hebben mensen geprobeerd hem met stenen dood te gooien en hem als dood achtergelaten. Drie keer zat hij op een schip dat zonk, bijna was hij verdronken. Eén keer zelfs 24 uur lang in zee gelegen. De vele reizen die hij maakte waren vol gevaar. Er zijn gevaarlijke rivieren, er kunnen onderweg rovers zijn. Telkens waren er mensen die hem kwaad wilden doen. Overal was hij in gevaar. In steden, in de woestijn, op zee. Maar hij is doorgegaan. Hij kon ook niet anders. De liefde van Jezus drong hem. God is in Jezus naar deze wereld gekomen om de verbroken relatie tussen God en de mens te herstellen. Hij werd verworpen, stierf aan het kruis. En juist zo droeg hij de straf die wij verdienden. Na 3 dagen stond hij op uit de dood en zo brak het nieuwe leven aan. Dood, zonde, onrecht, het kromme, het gemene, het zinloze, het doelloze in deze wereld hebben niet het laatste woord. Dat laatste woord is aan Jezus. En Jezus die opstond uit de dood. Hij zal komen om de wereld te oordelen. Hij zal komen als rechter. Maar als redder steekt hij zijn hand uit. Wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Nou, daar was Paulus vol van. En daarvoor ging hij op pad. En er kwamen mensen tot het geloof. Wat moet ik doen om zalig te worden? Geloof in de Heer Jezus Christus. Er kwamen mensen tot geloof. Er was niet alleen verzet. Er wordt ook gedoopt. Het oude leven begraven. Nieuw leven met Christus opstaan. Sterven en opstaan. En zo ontstaan er gemeenten. Op een van die reizen ontmoet Paulus Timotheus. Je kunt dat lezen in Handelingen 16. Zijn vader was een Griek. Zijn moeder een gelovige Jodin die christen wordt. Eunice heet ze. Mama Eunice en oma Lois hebben Timotheus de verhaal uit het Oude Testament verteld. Zij zijn ervoor gaan zitten. En deze Timotheus wordt de medewerker van Paulus. Timotheus, vereerde van God, betekent zijn naam. Hij komt tot het geloof dat God in Jezus is verschenen en hij gaat mee op reis. Maar op een gegeven moment, als hij ouder wordt, krijgt hij ook de verantwoordelijkheid over een gemeente in Efeze. Hij is ambtsdrager daar, als Paulus hem een tweede brief schrijft. Paulus is als een vader voor hem. Sterkers, volgens Paulus heeft Timotheus 3 vaders. Een biologische vader, een geestelijke vader en een hemelse vader. Van deze Timotheus wordt wel gedacht dat hij meer geneigd was tot leunen dan tot steunen. Ik weet niet of dat terecht is. Maar in ieder geval schrijft Paulus hem een brief. Paulus is gekomen aan het eind van zijn leven. Je kunt daarover lezen in het eerste en het laatste hoofdstuk van deze brief. Wellicht is 2 Timotheus de laatste brief van Paulus. Daarom zegt Calvijn, de brief is niet met inkt, maar met bloed geschreven. Dat is figuurlijk, hè? Dat is figuurlijk. Goed, Paulus schrijft de 2e brief aan Timotheus. Paulus weet dat een gemeente is een grote stad, zo'n drukke handelsstad, zo'n drukke havenstad, niet gemakkelijk is. Ik bedoel, ga hem eraan staan. Gevaren van buiten kunnen de gemeente bedreigen. Wat zijn dat voor de mensen die daar op zondag bij elkaar komen? Wat doen die eigenlijk allemaal? Is dat een soort van genootschap? Ze doen niet mee aan de andere dingen waaraan ze vroeger wel mee deden. Wat zijn dat voor de mensen? Maar ook intern kan het in de gemeente rommelen. Denk maar aan Korinthe en de partijschappen, de kliekjes staan. Paulus weet hoe het in de gemeente kan rommelen. En daarom slaat hij als een geestelijke vader door middel van een brief nog een arm om Timotheus heen. Kijk, als FaceTime niet kan, als Zoomen niet lukt, als Skypen niet kan en je hebt geen Microsoft Teams op je computer, dan kan je altijd nog met de hand een brief schrijven. Dat doet Paulus. Paulus bemoedigt zijn geestelijke zoon terwijl hij zelf gevangen zit in Rome, in afwachting van zijn doodsvonnis. Paulus bemoedigt zijn geestelijke zoon. Hoe? Nou, niet door te schrijven, jongen, nou zit ik hier gevangen in Rome, nou ga ik bijna dood. Zal je me niet vergeten, want ik zal de doodstraf wel krijgen. Nee. Hij zegt ook niet, je bent nog niet zo lang op weg, nog niet zo diep ingeleid, nog niet zo diep doorgeleid. Vergeet de wijze lessen van je moeder en je oma niet. Nee. Ook niet, denk nu maar aan wat God in je leven begonnen is. Dat je die momenten dat je mocht geloven dat je een geroepen knecht van God bent. Focus daar maar op. Nee. Ook niet, hou vol, jongen. Het is best zwaar en het drukt zoveel neer daarvan je moedeloos kan worden. Tanden op elkaar, buik in, borst vooruit, doorbijten, doorpakken. Nee. Weet je hoe Paulus Timotheus bemoedigt? Ik hoop dat je er allemaal nog bij bent. Weet je hoe hij hem bemoedigt? Hij schrijft, houd nu in gedachten, bedenk, dat je te maken hebt met een levende heiland, een levende Heer. Zei er iemand wat? Nog een keer, ik kan het niet goed horen. Hè? Microfoon harder. Houd nu in gedachten dat je te maken hebt met een levende Heer. In de grondtekst staat het heel staccato. Gedenk. Jezus Christus, opgewekt uit de doden, uit het zaad van David. Oftewel, het hoofd omhoog, het hart naar boven, weg met sombere gedachten en gepieker. Onthoud, in het Latijn staat er memo. Je zou er een memo-blaadje van kunnen maken. Jezus leeft. Stel de levende steeds voor ogen, als recept, elke dag innemen. Jezus leeft. Timotheus, zul je eraan denken dat Jezus leeft? Zul je bedenken dat hij is opgestaan? Zul je bedenken dat hij leeft? Sta daar niet alleen één keer per jaar bij stil met Pasen, om daarna eitjes te gaan eten, maar stel hem nou dagelijks voor ogen. Bedenk nou dagelijks dat hij de levende is. Niet alleen op zondag, dat ook, maar ook op maandag, op dinsdag, op woensdag, op donderdag, op vrijdag, op zaterdag. Sta er voortdurend bij stil. Jezus leeft. Jezus is geen figuur uit een ver verleden. Wij aanbidden hem als de levende. Hij die voor ons gestorven is, leeft. Hij is naar de hemel gevaren, hemelvaart. Maar door zijn geest is hij bij ons, zelfs woont hij in ons. En hij komt spoedig terug, de zoon van David. Hij is opgewekt. Let op, er staat niet opgestaan, opgewekt. Paulus zegt, hij is opgewekt. Wakker gemaakt, zou je kunnen zeggen, door Vader. De opwekking is het amen van de Vader op het werk van zijn zoon. De Heer Jezus heeft de schuld betaald aan God, aan Vader. En de Vader heeft het offer van de Zoon aanvaard. Dat betekent voor u, voor jou hier, er staan geen rekeningen meer open bij God. Het schuldboek, alles is voldaan. Opgewekt, daar zit overwinning in. En op Pasen deed Vader de deur tot het Heilige der Heiligen open. Paulus gaat dan wel sterven, maar Jezus leeft. En het beste, Jezus leeft. Moedeloos, wie niet? Als hij moedeloos was vanwege eigen zonden, of eigen tekorten, of vanwege de toestand in het land en in de kerk, vivit, dat is waar. Jezus leeft. Je zou het op je huis kunnen zetten, of in je kamer op kunnen hangen, of een memo op de koelkast plakken. Jezus leeft. Vers 8 is daarmee de kern van de brief. En laat het de kern van ons leven zijn. Houd in gedachten. Niet vergeten. We hebben een levende Heer. En dat zit alle kerkenwerk, zou ik zeggen, ook in geweldig perspectief. Wij verkijken ons niet op sombermakende cijfers. Wij staren ons niet blind op gekrakeel in de kerk. Wij staren ons ook niet blind op het journaal en de beelden die we zien. Wij richten ons op Jezus. Zijn koninkrijk komt. Al kunnen we wel heel hard bidden, uw koninkrijk komen. En dat moet Timotheus ook doen. Let op hem. U dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Wees energiek. In de genade van Jezus Christus, hij heeft je vrijgekocht en aangehoord met zijn geest. Vers 2. En wat u van mij gehoord hebt onder veel getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Geef het woord door. Geef door dat er een kruis heeft gestaan en dat er een open graf is. Zoals de vader van Mozes vertellen wie de Heer is. Wat hij gedaan heeft en wat hij van ons vraagt. En dan gebruikt Paulus 3 beelden. Het beeld van een soldaat, het beeld van een sporter en het beeld van een boer. En alle 3 mag je ze te harte nemen. Kijk, een soldaat hoeft zich niet druk te maken over allerlei zaken van levensonderhoud. Hij weet dat er voor hem gezorgd wordt. Dus een voerier. En die zorgt. Het enige waar hij zich druk over dient te maken, is het uitvoeren van wat zijn overste hem opdraagt. Dat is het eerste beeld dat Paulus gebruikt. Leidt verdrukking als een goed soldaat. Het volgen van Jezus brengt dus ook wel strijden met zich mee. En ook wel lijden. Beeld 2, de sporter. Een sporter traint en doet er alles aan om de wedstrijd te winnen. En de winnaar krijgt een lauwerkrans. Zoals het ook in het leven met de Heere. Doe je best, zet al je krachten in. Maar zorg wel dat je je aan de spelregels houdt. Je mag niet vals spelen. Ook niet in de gemeente. Geen ellebogenwerk dus. Niet mekkeren als een andere keertje voorop loopt. Maar je inspannen. Dat kan best zwaar zijn, daarom ook het derde beeld, de boer. Vergeet niet dat een boer de eerste is die van de vrucht kan eten, waarvoor hij zich zo ingespannen heeft. Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heer u inzicht geven in alle dingen. Wie zich inspant in de dienst voor de Heer, kan erop rekenen dat de Heilige Geest zelf inzicht zal geven over hoe te handelen. Heel verhaal, hè? Maar zul je het niet vergeten? Jezus leeft. Het is Pasen geweest. Daarvoor leid ik verdrukking. Het draagt zelfs boeien als een misdadiger. Maar het woord van God is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles te willen van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Ik dacht, die Paulus heeft zich zo ingespannen, zodat jij het vanmorgen kan horen. En ik. Dit is een betrouwbaar woord. Als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Als wij volharden, zullen we ook met hem regeren. Straks word je koning. Als je nu met hem leidt, zul je straks met hem heersen. De andere kant is ook, als we hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Met het laatste bedoelt Paulus, wij kunnen ons Christus zijn doorstrepen. Maar hij kan zichzelf niet doorstrepen. Ik ga afronden. In de ochtend lopen Jan en zijn vader over de begraafplaats. Het is stil. Bij het graf van Jantjes opa blijven Jan en zijn vader staan. En Jan bekijkt de steen. Bovenop de steen is een korte tekst gebeiteld. Totdat hij komt. Pap, vraagt Jan. Waarom staat er totdat hij komt op de steen? Och jongen, zegt zijn vader. Dat weet je toch wel? Kom, ga maar even zitten op de bankje. Opa ligt hier doordat Jezus terugkomt. En als hij terugkomt, zullen de graven opengaan en zal open opstaan en dan gaan we allemaal de Here tegemoet. Opstaan? Is het echt waar? Zegt Jantje. Ja, ik weet het zeker. Ik weet het zeker. Ik vertrouw er vast op, zegt vader. Want één is al uit het graf opgewekt. Jezus. Nog even. Dan zal heel zijn gemeente volgen. Amen. Wij willen danken en bidden. Voorbeden willen we doen voor de zieke, voor broeder Welvaart uit Kesteren. Hij is opgenomen geweest in het ziekenhuis en naar behandeling weer thuisgekomen. En broeder Dirksen van de Kolmerlandstraat, die is vanuit het ziekenhuis weer thuisgekomen. We willen ook voorbeden doen voor de generale synode van onze PKN-kerk, die op 21 en 22 april samenkomt. We willen dankzeggingen en voorbeden doen voor Tjeerd en Anne Willemsen. Zij zijn afgelopen vrijdag 14 april getrouwd. We wensen het jonge stel de zegen van God en zijn leiding over hun huwelijksleven. Zullen we samen danken en bidden. Heren, wij zeggen u dank voor uw liefde voor ons mensen. Wij zeggen u dank voor uw zorg. Wij zeggen u dank dat u alles volbracht heeft en bent opgestaan, dat u de levende bent. Daarom praten we ook niet zomaar in het luchtledige. Wij roepen u aan, Heren, als de levende, omdat u er bent en onze gebeden ook hoort. Breng ons telkens beslissend te binnen dat u leeft, dat u ons leven draagt, dat u steunt en ondersteunt en dat er geen put zo diep is of dat u dieper bent. Heere, leer ons heel nauw met u te leven, dat is niet benauwd, maar heel nauw, in nauwe verbondenheid met u, de wijnstok. Opdat wij ook vrucht zullen dragen tot eer van uw naam. Wij danken u met Tjeerd en Arne voor het feest wat ze mochten hebben, afgelopen vrijdag getrouwd. Heren, ze hebben uw zegen ontvangen. Wilt u hen ook zegenen en met hen gaan het hele huwelijksleven door? Wilt u beslissend laten merken dat u bent zoals u heet? Ik ben erbij. We bidden u ook voor broeder Welvaart en broeder Dirksen. Het is fijn dat beide broeders ook weer zijn thuisgekomen. Heren, wilt u ook bij hen zijn en verder herstel geven. We bidden u ook voor de synode van de PKN, die op 21 en 22 april gehouden zal worden. Geef ook daar uw wijsheid en zegen die synode ook, opdat er goede beslissingen tot eer van uw naam en tot heil van de gemeente genomen zullen worden. Opdat het werk ook voortgang zal hebben. En het zal het toch, want u heeft toch beloofd, Heer Jezus, dat u bij de gemeente zal zijn. Zie, ik ben met u tot de voleinding van deze wereld. Heren, wat u belooft, dat doet u toch ook? Doe het dan ook. En zegen hen. En geef een goede vergadering. We bidden u voor deze wereld in nood. Het is eigenlijk best wel schrik als de oorlog in Oekraïne ook een beetje naar pagina 5, 6, 7, 8 gegaan is. Maar dat het slagveld daar gehaktmolen wordt genoemd, dan snappen wij natuurlijk ook wel waarom. Russische soldaten, Oekraïense soldaten, wijzen naar elkaar, regeringsleiders. Heren, wilt u alstublieft ook uitkomst geven voor al die jonge mannen die ook maar gestuurd worden en moeten vechten voor hun eigen leven en voor hun vaderland. Heren, geef spoedig vrede, maar bovenal laat uw koninkrijk spoedig komen. Want als uw koninkrijk er zal zijn, dan is toch alle ellende voorbij. Dan is het toch goed. En er worden zelfs oorlogstuig wordt omgesmolten en omgebouwd tot landbouwwerktuig. Heren, wij kunnen ons daar geen voorstelling van maken hoe dat allemaal zal zijn. Maar wij bidden u wel, doe uw koninkrijk komen. Laat uw wil alstublieft ook geschieden hier op aarde, zoals het ook in de hemel gebeurt. En als we het zo zeggen, dan bidden we ook samen Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Er is nu gelegenheid om uw liefdegaven te geven. De Heer zegen u en uw gaven. De code zal ook verschijnen op de beamer of op het scherm. Voor de doeleinden die bekend zijn gemaakt. En als u niet digitaal kan betalen, dan kan dat betalen. Kunt schenken, dan kan dat ook bij de uitgang. Als slotzang zingen we straks Psalm 33, de versen 10 en 11. 33, de versen 10 en 11. Gaat dan heen in de verwachting van de toekomst van onze Heer Jezus Christus als gezegende mensen om tot zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.